Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Peter Gillis, hoe Talpa haar andere programma's beschadigt om hem te beschermen.
Dan Rob de Wijk, onafhankelijke deskundige of commercieel lobbyist.
Plus een ode aan het vrijdag gestopte
koffietijd.
Verder, het is nu al het woord van het jaar, grainflatie.
En een hopeloos gesprek bij Jinek. Hoe doe je wel goed verslag van Trump en DeSantis? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, we moeten het toch even hebben over die poster boven je bed.
Nou, ik weet niet of het een poster is hoor.
Maar even zonder grappen, jij bent fan van iemand, hè? Je bent fan van meester Frank Visser.
Absoluut. Echt absoluut.
Ja, dat is echt de tv-rechter van Nederland, nog steeds. Als hij
vroeger
iets zegt,
de rijdende rechter.
Dan luisteren mensen.
Zeker
als hij die gezaghebbende uitspraak doet van dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee doen, moeten doen.
Ja. Ja. Nee, dat is precies. Dat vind ik heel mooi. Hij is gewoon de Nederlandse Judge Judy natuurlijk. Een televisierechter, de bekendste televisierechter. Maar wat ik zo mooi aan hem vind, is dat hij een van de weinige autoriteitsfiguren is wiens gezag alom wordt erkend. En er staan natuurlijk zoveel autoriteitsfiguren onder druk. Hè? Die worden gewantrouwd of daarvan wordt gezegd dat ze helemaal geen autoriteit meer zijn. Dat is echt anders bij meester Visser. Als hij uitspraak doet, dan kan dat in het nadeel zijn van mensen. Maar dan toch denken ze bij zichzelf, ja, het is wel meester Frank Visser die dat zegt. Ik handel ernaar.
Ja, mensen geloven hem gewoon.
Mensen geloven hem,
En hij is volgens mij ook heel empathisch. Hè? Dat is een van de dingen die mij altijd opvalt als ik kijk. Van, hij laat mensen echt zien dat hij hen begrijpt en serieus neemt.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen daarom ook gewoon het gevoel hebben van, ja, ik ben het niet met hem eens, maar hij begrijpt mij wel.
Dat is wat knap. En tegelijkertijd kan hij dat combineren met soms ook wel gewoon heel streng zijn voor mensen. Want hij heeft natuurlijk allerlei tokkies die daar in dat programma voor hem komen. En dat zijn af en toe mensen met ruzies en die zich vreselijk laten gaan en zo. En dan moet hij ook wel even streng optreden.
Ja.
Maar dat doet hij ook altijd wel op een goede manier. Het grappige was, ik sprak een tijdje geleden iemand die in de redactie zat van dat programma. En die vertelde ook dat echt iedereen respect heeft voor meester Frank Visser. Want zelfs als ze tussen de opnames door ergens even in een of ander koffietentje wat gaan drinken, gewoon ergens in de provincie, dan komt meester Visser binnen en dan is het direct, oh, meester Visser is er. We gaan ons allemaal netjes gedragen. Meester Visser, hoe maakt u het vandaag? Weet je wel, iedereen erkent hem als autoriteit. En ja, ik vind dat echt wel heel bijzonder.
Dit was wel een elitaire opmerking trouwens, Victor.
Wat?
Er is echt niemand die bijvoorbeeld in Friesland woont, die dan zegt, ja, soms komt hij een drankje doen in de provincie.
Ja, maar goed, als je in de Randstad woont, dan ga je automatisch dat soort taal bezig.
Oh, praat maar goed, Victor. Praat het maar goed.
Maar even serieus, want ik zat deze week naar zijn programma te kijken, Meester Frank Visser doet uitspraak. En als je Meester Frank Visser doet uitspraak kijkt, wie verwacht je dan? Meester Frank Visser. Maar in dit geval kreeg je niet Meester Frank Visser, je kreeg Meester Bart Beuving. En ja, ik begrijp het. Hij wordt af en toe vervangen door andere rechters in de programma's die hij maakt voor SBS6. Want hij is inmiddels de 70 gepasseerd. Hij zal ongetwijfeld ook willen genieten van zijn vrije tijd. En bij Talpa, ja, het programma scoort gewoon hartstikke goed. Dus ze willen graag meer afleveringen daarvan hebben. Dus af en toe wordt hij vervangen door een andere rechter. Maar je ziet pas hoe goed meester Frank Visser is als die wordt vervangen door een andere rechter. Want die meester Bart Beuving, het is zo'n houterige, ongemakkelijke vent. Dat is gewoon zo matig allemaal. En je ziet het vooral, want aan het einde van de aflevering van het programma, dan blikken ze even, dan blikt de rechter samen met de presentator terug op de zaak van de week. En dan worden er waarschijnlijk wat tekstjes voorgedragen die zijn bedacht door de redactie. Ja, en die nieuwe rechter, die Bart Beuving, die doet dat echt op een hele ongemakkelijke manier. Dat ik denk van ja, jongens, moet dit nou op deze manier? Dat kan Frank Visser echt beter.
Hij heeft wel een goede naam trouwens. Bart Beuving.
Bart Beuving, ja.
Ik heb echt een zwak voor allitererende namen. Dus dat moet jij goed doen, Victor Vlam.
Ik ben heel blij daarmee.
Maar Bart Beuving, ja, het klinkt gewoon goed.
Ja, en overigens, laatste punt hierover. Het is ook knap dat Frank Visser nooit heeft meegedaan aan allerlei ludieke programma's. Hij heeft volgens een Wikipedia-artikel maar één keer meegedaan aan Ik hou van Holland. Ongetwijfeld was dat omdat dat in zijn contract stond, dat dat moest. Ik denk dat het heel verstandig is dat hij trouw is gebleven aan wat hij echt goed doet.
Ja, oké. Okay.
Maar goed, van de ene Talpa-ster naar de andere Talpa-ster. Weet jij wie Peter Gillis is, Lars?
Nee.
Ik
zie zijn naam wel eens voorbij komen en ik zag natuurlijk dat jij het over hem wilde hebben, maar ik heb nog nooit een programma gezien met Peter Gillis.
Dat siertje. Ik kan alleen maar zeggen, dat siertje. Want Mediacourant heeft hem ooit een keer beschreven als de vakantieparkschurk. Dat vond ik ook wel een hele grappige beschrijving. Maar het is iemand die eigenaar is van een stuk of 12 vakantieparken. En hij staat centraal in de reality soap over hem op SBS6, Massa is Kassa. En dat begon afgelopen week weer. Het nieuwe seizoen begon met eigenlijk matige kijkcijfers. 532.000 kijkers was dat. En dat is echt aanzienlijk minder dan het hoogtepunt. Want vroeger had hij makkelijk 800.000 kijkers per aflevering. En het probleem is, het is gewoon een verschrikkelijke, verschrikkelijke man. Hij is altijd al horkerig geweest. Is altijd onvriendelijk geweest tegenover zijn mensen. Maar daar is het afgelopen jaar ook nog bijgekomen dat hij door het OM vervolgd wordt voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. Nou, dat is natuurlijk ook een hele serieuze zaak. Verder kreeg hij van allerlei gemeentes dwangsommen opgelegd wegens illegale huisvesting van arbeidsmigranten. En zijn er andere controversies rondom witwaspraktijken, intimidatie, belastingontwijking en noem het allemaal maar op. Dus dit is wel iemand die echt inmiddels heel veel op zijn kerfstok heeft. En ik denk dat heel veel kijkers het ook wel een klein beetje zat zijn bij hem.
Ja, maar waarom mag hij dan nog steeds een programma presenteren? Gewoon überhaupt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Want in het verleden scoorde het dus nog best wel aardig. Dus ik denk dat ze dan gewoon de calculatie hebben gemaakt van de kijkcijfers zijn nog goed. Dus daarmee verdienen we best wel veel geld aan hem. En dat helpt natuurlijk ook weer andere programma's op SBS6. Dus in dat opzicht is dat goed voor de hele primetime line-up, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar het wordt wel steeds moeilijker te rechtvaardigen. En ik denk eigenlijk dat het onverstandig is geworden. En dat heeft te maken met het feit dat het doen van promotie gewoon onmogelijk is geworden. Want normaal gesproken, als zo'n realityster weer een nieuw seizoen krijgt, dan laat je hem aanschuiven in bijvoorbeeld een ander programma, in een talkshow. Dat kan een talkshow op SBS6 zijn, maar het kan ook op een andere zender zijn. Dus Martien Meiland schuift heel vaak aan bij Jinek als hij iets te promoten heeft. Mitchell aan de Maas, zo'n andere realityster van SBS, die schuift dan aan bij Galit en Sophie. Maar ja, Lars, stel dat jij talkshowpresentator bent en jij krijgt ineens Peter Gillis voor je neus. In acht nemende wat ik net zei, waar zou jij hem naar vragen?
Ik zou hem kapot maken. Ik zou hem aanpakken en natuurlijk vragen stellen over die mishandeling van zijn vriendin. Of in ieder geval waar het OM kennelijk naar nu mee bezig is.
Je gaat hem niet vragen naar het nieuwe seizoen. Dat zou waarschijnlijk heel laag op je lijstje met prioriteiten staan. En dat geeft ik precies het probleem aan voor Peter Gillis. Want dat betekent dat je hem gewoon daar niet naartoe kunt sturen voor promotie. En dat betekent dus dat alle promotie die er voor hem gedaan wordt, die wordt gedaan op kanalen die John de Mol zelf in de hand heeft. Dus daarbij kan hij eisen dat redelijk positief over hem wordt gesproken. Je wilt toch weer dat mensen een klein beetje zin krijgen in het nieuwe seizoen van Massa is Kassa. En dat gebeurt natuurlijk niet als die wordt doorgezaagd over de mishandeling van zijn ex-vriendin.
Nee.
Dus daarom kan alleen maar op de Talpa-kanalen promotie gedaan worden. En daar is natuurlijk ook alweer veel kritiek op geweest. Dat is deze week ook in het nieuws geweest. Dat er verschillende programma's, bijvoorbeeld Shownieuws, heeft een kwartier lang besteed aan zijn nieuwe vriendin. Ja, er wordt even op het einde aangestipt dat hij zijn ex-vriendin mishandeld heeft. Maar de boventoon voerde vooral dat hij een nieuwe vriendin heeft. Hm. Ja. Dat is natuurlijk iets wat niet echt volgens objectieve journalistieke normen te rechtvaardigen is. Iedereen zou dat anders aanpakken.
Ja, en dus hiervan zeg jij van dit beschadigt die programma's enorm dan.
Nou, precies, exact. Ja. Ik vraag me dus af of dat nou wel voldoende wordt meegewogen door de directie van Talpa. Want ik denk dat het is een matig bekeken programma. Nogmaals, 500.000 kijkers, dat is echt niet heel erg speciaal. En tegelijkertijd, om zeg maar te promoten, moet Shownieuws zich toch zelf een beetje voor schut zetten. Ik denk als ze dit soort dingen niet zouden doen, dat ze in het algemeen, en dus niet alleen deze keer, maar als ze in het algemeen gewoon wat objectiever zouden zijn, zou Shownieuws volgens mij makkelijk 100, misschien wel 200.000 kijkers meer trekken. Ik denk dat kijkers gewoon het programma minder vertrouwen als het gewoon overduidelijk propaganda op de zender is aan het verkondigen.
Ja.
Dus dat moet je ook wel meewegen. Dus volgens mij, als je die calculatie goed maakt, dat het gewoon in dit geval, in ieder geval shownieuws, enorm nekt, dan lijkt het mij hartstikke duidelijk dat dit absoluut vanuit gewoon financieel-economisch oogpunt, hè, dus niet eens moreel oogpunt, maar gewoon vanuit economisch oogpunt, is het echt extreem onverstandig om deze man op je zender te houden.
Dus de strekking is inderdaad van je beschermt op de korte termijn misschien Peter Gillis, maar op de lange termijn heb je wel al je andere programma's blijvend beschadigd voor het redden van de Talpa Tokkie.
Exact. De Talpa Tokkie inderdaad. Ja, ook op Radio Veronica werd hij weer verdedigd, want hij had ruzie gekregen met een Telegraafjournalist en een enorme woedeuitbarsting gehad. Nou, totaal ongepast natuurlijk. Maar ook op Radio Veronica, wat natuurlijk onderdeel is van Talpa, werd hij verdedigd. Ja, ik denk echt dat dit soort schade groot is. Dat moet je niet onderschatten. Dus ik begrijp niet waarom ze het doen. Je gaat je bijna afvragen wie in de Talpa-directie gechanteerd wordt door Peter Gillis. Ik wil niks suggereren. Ik heb geen idee.
Doe dat dan niet.
Ja, maar dat is wel een beetje Peter Gillis' ding, chantage en intimidatie, als je in ieder geval de media mag geloven.
Ja. Van Peter Gillis is het een kleine stap naar Rob de Wijk.
Net stopt als. Nou, er verscheen een behoorlijk heftiger artikel over Rob de Wijk, die toch wel een van de meest prominente deskundige op het gebied van internationale betrekkingen is.
Ja, nee, zeker. En ik denk dat misschien voordat we kijken naar het artikel van de Volkskrant, ik denk dat hij echt enorm veel invloed heeft
op
het debat in Nederland. He, dat als Rob de Wijk op televisie zegt dat bepaalde tanks eigenlijk gestuurd moeten worden naar Oekraïne, daar wordt naar geluisterd in Den Haag. Dan is de kans al veel groter geworden dat dat gebeurt. Dus hij heeft een enorm platform om met zijn positie ook echt beleid te beïnvloeden.
Ja, dat denk ik ook, ja. En dit artikel, wat zoals je net zei, door de Volkskrant is gepubliceerd, dat gaat eigenlijk over zijn belangen die hij heeft. Want behalve dat hij als deskundige optreedt in het programma, is hij ook de eigenaar, geloof ik, van HCSS, een denktank.
Ja, hij is mede-eigenaar van HCSS inderdaad. En dat is niet alleen een denktank, maar ook een adviesclub en lobbykantoor. Die kant die wordt eigenlijk vakkundig weggepoetst in de media. En als iemand als Rob de Wijk dan aanschuift bij een talkshow, dan kun je als kijker toch wel de vraag stellen van, zit hij hier nou als onafhankelijk deskundige of als commerciële lobbyist? Een vraag die je bijvoorbeeld ook hebt bij Jack de Vries wel eens natuurlijk. Hè, als hij aanschuift van, zit hij hier als lobbyist of zit hij hier als onafhankelijk deskundige? Dus die vraag die is wel een relevante. En in Amerika is er ook wel meer discussie, denk ik, over denktanken. Daar heb je er meer van, denk ik, dan in Nederland. Ja. En in Amerika zijn er bijvoorbeeld heel veel schandalen geweest waarbij tabaksfabrikanten bijvoorbeeld rapporten hebben gekocht die het effect van meeroken bagatelliseerde. En de Universiteit van Pennsylvania wordt ook aangehaald in het Volkskrant-artikel. Die heeft heel veel onderzoek gedaan en die zegt van je hebt een heel duidelijk verschil tussen fake denktanks en echte onafhankelijke denktanks. En het verschil is transparantie. Hmm. Een goede, onafhankelijke denktank betracht transparantie.
Dus die geeft goed aan waar hun geld vandaan komt.
Ja. Precies, wie hun klanten zijn, wat voor onderzoeken ze daarvoor doen, et cetera. En Klingendaal, dat is ook zo'n denktank eigenlijk in Nederland, biedt die transparantie. Als je het jaarverslag leest, dan kun je precies zien wat ze doen, voor wie ze dat doen. En in Nederland, bij HCSS, gebeurt dat eigenlijk niet. En de directeur van HCSS zegt daarover in het artikel, we zijn niet verplicht om dit te vermelden.
Ja, dat vind ik altijd een heel zwak antwoord. Want het feit dat je het niet juridisch verplicht bent, betekent niet dat je het moreel natuurlijk, dat het wel verstandig is. Het probleem is natuurlijk dat als Rob de Wijk in een programma zoals Op1 zit, dan weet je niet of hij het zegt omdat hij het vindt of omdat hij het zegt omdat hij daar betaald voor krijgt.
Nee.
En dat soort belangenverstrengeling is problematisch.
Nee. En 100% zeker weet je dat eigenlijk nooit bij iemand. Maar transparantie kan wel helpen om belangen bloot te leggen. Dus dan kun je, dat helpt denk ik wel bij het wegen van de informatie die geeft.
Fair punt inderdaad. Ik begrijp wat je bedoelt, want je gaat geen externe deskundige vinden die geen enkel belang heeft. Iedereen heeft wel een belang, maar het blootleggen van die belangen zorgt er in ieder geval voor dat je het mee kan wegen.
Om te beginnen hebben alle experts natuurlijk bij een talkshow misschien wel belang om vaker aan te schuiven bij zo'n talkshow. Dus dan ben je ook geneigd om iets te zeggen wat afwijkt van wat de anderen zeggen, in de hoop dat je daarmee vaker wordt teruggevraagd. Dus bepaalde belangen zijn er gewoon. Daar moeten we denk ik ook gewoon van accepteren dat die er zijn. Maar daar moeten we wel transparant over zijn. En de vraag die in het artikel wordt gesteld is van, maakt het nou echt uit dat die belangen, dat daar niet transparant over wordt gedaan? Nou ja, in 2022 vroeg de Tweede Kamer om een rapport te schrijven aan HCSS over de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Vervolgens kwam er een rapport met allemaal aanbevelingen over de energiesector. Maar als je kijkt naar de klanten van HCSS, bijvoorbeeld Eneco en Votop, VOTOB, dat is de belangenbehartiger van tankopslagbedrijven. Nou, die zijn dus klant van HCSS en die hadden belang bij bepaalde adviezen in zo'n rapport. En misschien zijn er wel meer bedrijven die belangen hadden bij de uitkomsten van dat rapport. Maar dat weten we dus niet, want HCSS is daar niet transparant over. En als je ook kijkt naar de website van HCSS, daar stond er eerst een tekst bij het werven van klanten. We stemmen onze PR af op de behoeften van onze cliënten, uiteenlopend van internationale mediacampagnes tot discrete verspreiding. En nou ja, de Volkskrant vroeg daar ook vragen over, van wat betekent dat dan? Wat doen jullie dan precies? En toen werd de tekst direct weggehaald van de website.
Oei, oh jeetje, dat is wel een teken aan de wand hoor.
Ja, en kijk, dat zij effectief zijn in die mediacampagnes, dat blijkt denk ik ook wel. Er worden voorbeelden genoemd van bijvoorbeeld overheidsinstanties als de Kustwacht, de Koninklijke Marine, krijgsmachtonderdelen. Die lieten allemaal een rapport maken door HCSS en vervolgens verscheen dat onderwerp ook direct bovenaan de politieke agenda. Want de media presence van Rob de Wijk krijg je cadeau bij je rapport, zeg maar.
Ja. Ja, en dat maakt dit soort dingen dus problematisch. Dus het kan zijn dat mensen denken van laten we maar in zee gaan met HCSS, want dan krijgen we positieve media-aandacht van Rob de Wijk in Op 1 erbij cadeau.
Ja, eens. En soms zijn die belangen best tricky, want bijvoorbeeld HCSS adviseert het ministerie van Defensie bij een mega-aanbesteding. Maar het werkt ook voor dame dat juist met Saab die onderzoeksboten wil maken.
Ja.
Nou, via Spaanse media lekte een contract uit van HCSS, omdat ze voor 3,5 ton onderzoek hebben gedaan voor de Catalaanse regionale regering. En eigenlijk niet eens onderzoek, nee, ze hebben gelobbyd voor hen bij internationale organisaties, totaal verzwegen op de website. En Frank Hendricks die vroeg daar ook naar, van hoe zit het dan precies? Nou, en de manier waarop zij daarop reageerde, ja, verdient toch ook geen navolging. Rob de Wijk begon te vloeken. Welke bedrijven dat waren, dat gaat je geen reet aan, zei hij.
Okay. Ja, dat is nooit heel sterk, inderdaad.
En nou ja, ze stonden eerst in het Europese Transparantieregister. Daar stonden ze ingeschreven. Nou, op een gegeven moment werden daar kritische vragen over gesteld door Frank Hendricks. Vervolgens zei de directeur van het bedrijf en Rob de Wijk zelf, wij werken helemaal niet voor de EU. We werken nooit voor de EU, werd er zelfs gezegd. Nou, vervolgens zei Frank van, ja, maar op jullie eigen website staat, we leveren analyses aan internationale organisaties zoals de Europese Commissie. Vervolgens de directeur, ja, maar daarmee wordt het gedoeld op een opdracht van een paar jaar geleden.
Oké. Ja, nee, dit is natuurlijk hartstikke tegenstrijdig. Ja. Dit slaat nergens op.
En volgens mij, de oproep is duidelijk, volgens mij, wees transparant. Want dat onderscheid je uiteindelijk ook als een geloofwaardige denktank. En daar zou HCSS toch wel meer transparantie moeten bieden.
Ik denk het ook, ja. Ja, we hebben dit ook wel eens besproken in het kader van Marjan Olfers natuurlijk. Hè. Dat hebben we daar met alle gevolgen van dien destijds besproken.
We kregen een blafbrief,
bedoel je? Precies, ja, nee, exact. Ja.
In het kader van transparantie.
Ja, zeker. Nee, kijk, dit is natuurlijk een belangrijk thema. Want ik kan me herinneren dat een aantal jaar geleden, ik vond het heel goed, Rosanne Hertzberger, dus columnist voor NRC. En zij had op dat moment, ik weet niet of ze het nu nog doet, maar zij maakte toen openbaar waar zij al haar geld vandaan kreeg. En ik vond dat een hele mooie manier. Het is gewoon een soort van taartdiagram van dit is waar ik aan heb verdiend om haar eigen belangen bloot te leggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je gewoon een soort van code opstelt. Hè? Dus dat je mensen daarmee sterk aanmoedigt die als deskundigen willen optreden in dit soort programma's. Niet alleen programma's natuurlijk, het is heel veel verschillende media. Maar dat je in ieder geval mensen gewoon een beetje aanmoedigt om met dit soort dingen te komen.
Ja, ook daar, zodat je als kijker weet wat iemands belangen zijn.
Precies.
Ja, daar ben ik ook voor. Ik denk dat ik deze week trouwens ook pikant vond. Jij noemde het net Marjan Olfers.
Nee?
Zij was deze week getuige deskundige in het kort geding van Gijs van Dijk, oud Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, tegen Katinka Simonsen.
Ja, iemand die zich ziet als slachtoffer van hem.
Klopt, ja. En wat ik pikant vond, is dat ik dacht, of in ieder geval opmerkelijk vond, is dat ik dacht van, hé, maar wacht eens even. Je hebt dus een advocaat, Christian Alberdink Tijm. Dat is de advocaat van Gijs van Dijk. Klopt. Maar dat is ook de advocaat van Marjan Olfers.
Zeker. Ja.
Dus eigenlijk heb je hier een advocaat die zijn ene klant naar voren schuift bij zijn andere klant. Om daar vervolgens een belastende verklaring af te geven die helpt in een bepaalde rechtszaak.
Ja, dat ziet er inderdaad gek uit. Het is een beetje I scratch your back, you scratch mine.
Ja, nou ja, je gaat je afvragen of Marjan Offers het commerciële tarief heeft betaald voor de diensten. Of precies. Dat ja, zij gewoon af en toe dan helpt bij dit soort rechtszaken. En dan, ja, als ze zelf een keer hulp nodig heeft, of ze dan een klein beetje korting krijgt op het uurtarief, zeg maar.
Ja, het is een vraag die wel wordt opgeworpen. En dat is ook weer wederom iets wat het gezag van Marjan Offers niet ten goede komt. Want als hij in de rechtszaal als getuigendeskundige de dingen zegt die advocaat Christian Alberding-Tijn wil horen, dan is dat natuurlijk verre van ideaal. Dan ben je geen onafhankelijke deskundige in ieder geval.
Nou, ik moest heel erg denken aan, jij bent een keer gevraagd om getuigendeskundige te zijn in een rechtszaak van Gerard Spong, waarbij hij Geert Wilders verdedigde.
Ja, hij was besproken in de podcast inderdaad.
Ja. Stel nou dat Gerard Spong jouw advocaat was geweest. Ja. En je had gewoon heel veel zaken laten doen door Gerard Spong. En vervolgens vraagt hij jou van, hey Victor, ik ben je advocaat, maar weet je, ik heb eigenlijk ook wel in een andere zaak, kan ik wel iemand gebruiken die een bepaalde verklaring aflegt. Wil jij daaraan meewerken? En dan brengt hij je eigenlijk volgens mij toch wel een beetje in een lastig pakket.
Ja, want zeker.
Als jij instemt, dan zit er aan jouw kant misschien ook wel de impliciete verwachting van ja misschien matst Gerard Spong mij bij een volgende klus wel een beetje met de uren de volgende keer. Hè, van ik doe iets voor hem, misschien doet hij ook iets voor mij. Nou ja, als jij hem afwijst of zo'n verzoek afwijst, dan doe je dat zeker niet.
Ja. Nee, klopt. Ja, dit is echt inderdaad. Ja, we weten niet precies hoe het zit. Dat maakt het lastig altijd. En dat zullen we ook nooit weten. Want we weten gewoon niet precies hoeveel Marjan Offers gefactureerd heeft gekregen voor de diensten van Christian Alberding-Tijn in ons geval. Maar inderdaad, het is allemaal niet heel erg iets wat de schoonheidsprijs
voor. Transparantie, dat willen we zien. Wij willen hier transparantie over.
Ja. Ja. Over, nou ja, ik wil zeggen transparantie gesproken.
Het is echt een heel slecht bruggetje.
Ja, ik wil zeggen, het is een heel slecht bruggetje, sorry.
Laat mij de bruggetjes verzorgen, dat gaat veel beter.
Nou ja, doe jij maar dan.
Over iemand die wild om zich heen slaat gesproken.
Ja, kijk, heel goed. Oh, wat goed. Ja.
Juri Albrecht.
Ja, zeker.
Die sloeg heel wild om zich heen toen hij geïnterviewd werd door een verslaggever van een communistisch tv-kanaal. Ik wist niet eens dat we communistische tv-kanalen hadden in Nederland, maar ze zijn er dus, Left Laser. Ja. Die stelde een aantal kritische vragen en vervolgens rukte hij de microfoon uit de handen van die verslaggever.
En voor de goede orde, het is inderdaad een beetje een zuigende verslaggever. En ik kan me voorstellen dat je er een beetje van baalt. Het is een soort van linkse geen stijl, zo moet je het zien. Maar ja, het is natuurlijk totaal ongepast om vervolgens een microfoon uit iemands handen te rukken. En om iemand gewoon überhaupt fysiek te bejegenen. Dat kan echt absoluut niet.
Nee, en ook nog eens extra onverstandig, denk ik, daarbovenop als directeur van een debatcentrum dat regelmatig bijeenkomsten organiseert over persvrijheid. Dan denk ik van ja, dat is echt, ja, dan ook dan beschadig je je eigen geloofwaardigheid hierin.
En laten we ook wel wijzen, dit is iets wat alleen maar meer aandacht op de kritische vragen heeft, zeg maar, doen komen. Want het filmpje is viral gegaan. De vraag die verslaggever onder andere stelde is waar Juri Albrecht zijn geld vandaan krijgt. Of het van de NAVO komt, bijvoorbeeld op een bepaald project gefinancierd is door de NAVO. Nou, ik was ineens nieuwsgierig naar die vraag. Ja. En anders had ik er waarschijnlijk, als Juri Albrecht zich hier niet had misdragen, had ik daar nooit bij stilgestaan.
Nee. Ja, het viel me ook op bij andere vragen hoe zwak eigenlijk de reactie was van Juri. Want de vraag was van hoeveel oppositie is er in Oekraïne? Ja. En vervolgens was de reactie, jij bent een dictator aan het verdedigen. Hoeveel oppositie is er in Rusland eigenlijk? Terwijl die verslaggever zei van ja, maar ik verdedig Poetin helemaal niet. Poetin is die is een verschrikkelijke man. Maar moet er niet oppositie mogelijk zijn in Oekraïne? Nou, daar zijn heel veel goede antwoorden op mogelijk. Allereerst factcheck. Het klopt helemaal niet dat alle oppositiepartijen verboden zijn. Er zijn een paar pro-Russische partijen verboden. Ja. En dat zijn partijen die zijn ook niet tegen de oorlog. Die zijn juist voor de oorlog van Poetin. Ja. Sommige daarvan hebben zelfs landverraad gepleegd door bij de invasie gewoon als gouverneur mee te werken aan de invasie van Rusland. Dus ja, dat je daar als land in oorlogstijd dan zegt van ja, dan willen we je niet in het parlement toegang geven tot allemaal vertrouwelijke informatie. Ja, daar kan ik me eigenlijk heel goed iets bij voorstellen.
En nogmaals, je mag er ook kritische vragen over stellen natuurlijk. Je mag er ook anders over denken, dat is geen enkel probleem. Maar dan de dingen die jij net zei, dat zijn dan de dingen die je daar tegenover kunt plaatsen. Ja. En dat heeft Juri Albrecht niet goed gedaan. Ik denk overigens ook dat het arrogantie is bij dit soort dingen hoor. Want waarom reageert iemand zo verschrikkelijk slecht erop? Dat komt toch omdat hij denkt dat hij boven kritische vragen staat. Dat hij een positie heeft, dat hij zoveel goeds doet voor de samenleving. Dat we dat allemaal maar moeten respecteren, moeten zien. En ik vind een van de waardevolle dingen van de journalistiek, het houdt de elite nederig. En ik denk dat het onderschat is, maar dat hier goed mee om kunnen gaan met dit soort situaties, daar gepast op reageren, dat mogen wij verwachten van onze elite.
Ja. En het houdt ook iedereen nederig. Hè? Ik kan me nog heel goed herinneren dat toen Obama 4 jaar president was, toen had hij op een gegeven moment een debat. En 4 jaar lang was hij eigenlijk door niemand tegengesproken. En zei iedereen van ja Obama, nee Obama, goed meneer Obama. En toen moest hij ineens een debat voeren met Mitt Romney.
Ja.
Hij deed het verschrikkelijk. Hij was gewoon niet meer gewend om tegengesproken te worden. Dit soort vragen, al is het misschien van een communistische sul, ze houden je wel met beide voeten op de grond.
Ja. Ja, precies. Ja, exact. Dat helemaal mee eens. Het is een bekend verschijnsel dat bijna elke zittende president het eerste presidentiële debat bij zijn herverkiezing verliest van zijn uitdager, omdat hij niet meer gewend is om tegenspraak te krijgen. Dat is eigenlijk best wel opmerkelijk. En dat geeft ook wel aan dat het gewoon voor een president eigenlijk heel goed is om zo'n herverkiezingsperiode in te gaan. Want dan krijgt hij weer de tegenspraak die hem waarschijnlijk beter maakt. Ja. Dus helemaal mee eens, ja. Ja. Maar goed, van de Bali gaan we naar iets heel anders toe. We gaan naar het Groot-Brittannië, naar het Verenigd Koninkrijk en het programma This Morning dat verstaan.
Ja, want dat is volgens mij op dit moment echt de rel van Groot-Brittannië. Een rel die zelfs de BBC, het 10 uur programma haalt.
Het was het openingsonderwerp bij de BBC News at 10. En dat is niet vaak dat ze openen met een media-onderwerp. Dus dat geeft wel aan dat er echt wat aan de hand is. Nee, het is de grootste, implosie van een televisieprogramma dat ik echt ooit heb gezien. Ik vind het echt schrikbarend dat er is gebeurd. This Morning is een dagelijks programma. Heel erg succesvol. Al 35 jaar lang. Sinds het begin van ITV te zien. En het is heel erg lang, dat programma. Het wordt dagelijks uitgezonden van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. Het is eigenlijk een beetje, ja, om eerlijk te zijn, een soort van huisvrouwenprogramma. Er is altijd een kok die langskomt en er worden ook modetips gegeven. En soms wordt er over het nieuws gesproken. Eigenlijk is koffietijd ook, we gaan het straks over koffietijd hebben, maar eigenlijk is het gewoon gebaseerd op This Morning, maar echt een instituut daar.
Beetje zoals Harry Mens ook. Die dan een paar gesprekken aan tafel heeft en vervolgens een kok langs laat komen die dan een paar gerechten maakt en zo, daar een gesprekje mee voert.
Ja, ik weet niet of ik dat nou per se de beste vergelijking vind, Lars. Maar
daar is de chemie is kut bij Harry Mens. Dus je hebt nul chemie met iemand aan tafel.
Nou, precies. Maar dat is dus wat This Morning heel sterk maakt. Is dat de chemie tussen de presentatoren eigenlijk dat programma tilt tot ongekende hoogte. Ik ben er zelf ook fan van. Een van de corona-lockdowns die we het gehad hebben de afgelopen paar jaar. Ik geloof dat het 2020 was. Maar dat ik in een bepaalde periode echt honderden van die YouTube-filmpjes gewoon heb gebinged. Want ik vind de onderwerpen niet per se super interessant, maar de chemie is zo aanstekelijk. En er wordt hard gelachen aan de lopende band. Heeft er weer iemand een slappe lach? Het is echt ontzettend leuk om te kijken daardoor. En een van de meest legendarische fragmenten die ook wel eens in Nederlandse talkshows, want die putten daar ook wel eens uit, maar die ook in Nederland te zien is geweest, als de kok Gino daar zegt, als mijn oma wielen had, dan was ze een fiets geweest. En ja, die opmerking op zich is niet eens hilarisch, maar die presentatoren die liggen in een deuk. Ja, precies. Het is een leuk fragment om te zien. En daardoor is het gewoon echt ook, je kan haast niet meelachen. Dus het is echt geweldig. Maar het probleem met chemie is dat het kan alleen maar bestaan als mensen echt zeg maar elkaar een beetje mogen. En Philip en Holly, Philip Schofield en Holly Willoughby, ook twee grote presentatoren van primetime programma's daar, die mochten elkaar, ze waren echt bevriend met elkaar. Maar helaas voor hun is die vriendschap gewoon een beetje bekoeld op een gegeven moment. En dat werd steeds meer en meer zichtbaar. Er waren eerst wat geruchten in de tabloids dat het niet zo boterde meer. En op een gegeven moment ging het gewoon kijkers opvallen dat er minder vaak de slappe lach was. Dat er gewoon minder vaak elkaar werd aangekeken. Dus tabloids gingen ook analyseren hoe vaak ze elkaar aankeken. En dat was minder. En dat voedde dan weer de geruchten dat er ruzie was.
Ja, en dan duurt 2,5 uur ook wel heel erg lang natuurlijk.
Ja.
Want zeg maar een half uur kan je chemie nog wel een beetje faken, denk ik. En een uur kan je het misschien faken, maar 2,5 uur net doen alsof je elkaars grootste vrienden bent, terwijl dat eigenlijk al heel lang niet meer zo is. Dat lukt dan niet meer.
Dat is moeilijk, ja. Dus de kijkcijfers die begonnen ook wat te dalen en dergelijke. Maar het geeft ook een beetje aan, dit soort programma's, er wordt altijd gedaan alsof het one big happy family is. Maar op dit soort momenten, als het uit elkaar spat, dan zie je dat het dat helemaal niet is. Want er is gewoon ruzie. Vorige week is hij ontslagen van het programma. Ze hebben hem de laan uitgestuurd. Er waren ook al een tijdje geruchten dat hij heel erg onaardig was voor mensen daar. Want het is een hele sympathieke presentator. Echt een hele sympathieke presentator. Je hebt echt dat hij geen vlieg kwaad doet. Maar achter de schermen is hij gewoon een verschrikkelijke bul. Matthijs van Nieuwkerk kan er een puntje aan zuigen.
Ja, een beetje een omgekeerde Victor Vlam dus, zeg maar.
Hoe bedoel je?
Nee, jij bent in deze podcast soms echt wel een lul.
Nou,
maar dan, als we de microfoons uitzetten, dan is het ineens, ja, hoi Lars, hoe gaat het met je? Gaat het goed? En kan ik nog iets voor je doen? Dan ben je gewoon zo'n lieve jongen, zeg maar.
Ja, nee, dat geeft maar aan. Ik kan wat leren van Philip Schofield. Dat is wel waar, ja. Ja,
ja.
Ja. Maar het, ja, maar goed, dat is ook, ik denk dat dat ook een van de punten is met die chemie. Die was gewoon op een gegeven moment weg. Dat legde bloot dat er gewoon ruzie was achter de schermen. En dat zorgt er ook voor dat mensen niet zo heel veel zin meer hebben om dat programma te kijken. En nou, ze hebben hem dus ontslagen van het programma, maar hij mocht nog wel blijven werken voor ITV. Totdat afgelopen vrijdag, dus een week nadat hij is opgestapt bij het programma, ja? Toen werd duidelijk dat hij een relatie had met een zeer, 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 zeer veel jongere mannelijke medewerker van het programma. En het opmerkelijke daaraan is dat Philip Schofield slechts 3 jaar geleden uit de kast kwam. En die man is 58, dus dat is vrij laat. Hij is ook getrouwd, volgens mij is hij tot op de dag van vandaag ook gewoon getrouwd. Dat is wel opmerkelijk, maar nu komen er dus verhalen naar buiten dat hij, ondanks dat hij nog niet uit de kast was, ondanks dat hij dus getrouwd was, wel met een hele jonge medewerker in ieder geval een seksuele relatie had. En de vraag is of die medewerker minderjarig was op het moment dat dat begon. Dat zou kunnen, dat weten we nog niet precies, dat is onduidelijk. Maar het feit dat hij erover heeft gelogen tegen zowat iedereen,
ja,
was al reden om hem ook bij ITV de laan uit te sturen. En dit maakt de problemen voor hem 1000 maal groter.
Ja, het doet me een beetje denken aan wat je eerder over talkshows vertelde in de podcast. Dat uiteindelijk is je belangrijkste kwaliteit die je hebt, is je likability.
Ja,
mensen moeten je aardig vinden.
Ja.
En zodra ze je niet meer aardig vinden, ofwel omdat er verhalen naar buiten komen omdat je bent vreemd gegaan, of omdat je op andere gebieden je misdragen hebt. Als mensen je niet meer aardig vinden, dan willen ze ook niet meer elke dag naar je kijken.
Nee, klopt. Nee, dat speelt hem inderdaad aparte. Dus ja, goed, het is natuurlijk ook voor ITV best een moeilijke keuze. Ga je Philip of ga je Holly ontslaan? Als het duo niet meer werkt, één van de twee, daar moet je vanaf. Ze hebben hem ontslagen, ze hebben dus voor haar gekozen. Zij wordt gezien als de toekomst van het programma. Dat is ook wel duidelijk vanuit hun kant. Die keuze hebben ze daar gemaakt. En ik denk dat als je de berichtgeving goed mag geloven, is dat een verstandige keuze. Sinds die dus nu weg is, zie je ook dat er allerlei oud-collega's uit de kast. Maar ik bedoel dat ze overal vandaan komen om hem te bashen en dergelijke. Het is toch een beetje de koning die ontroond is. Hij was echt de grote man van ITV. En allerlei oud-collega's zeggen nu dat hij vreselijk is. En die zeggen dat ook in het openbaar. En die verbinden hun naam eraan. Ja, dat is echt wel een heel erg veeg teken. Ja. En zelfs is het zo erg dat ITV hem geen afscheidsuitzending voor Philip Schofield hebben gegeven. Ondanks dat hij dus 21 jaar dat programma heeft gepresenteerd. Hij mocht geen afscheid nemen, omdat ze bang waren dat een vaste gast van het programma of een oud medewerker die daar te gast was, ineens de uitzending zou kapen.
Ja.
En Philip gewoon keihard zou aanvallen. Het feit dat ze dat moeten meewegen geeft al aan hoe verziekt die verhoudingen wel zijn achter de schermen daar.
Maar daar vind ik ook wel wat van, hoor. Dat mensen dus 20 jaar lang hun mond houden, maar als iemand gevallen is, dat ze nog even natrappen. Dat ze zeggen, maar nu durf ik jou een lul te noemen. Nu durf ik allemaal dingen naar buiten te brengen. Dan denk ik, dat vind ik ook wel heel erg laf.
Ja, maar ik begrijp. Ja, ik vind het. Het is geen. Ik ben het met je eens. Het is echt verre van ideaal. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is ook heel moeilijk natuurlijk. Want hij was echt gewoon de grote man bij ITV.
Ja.
En er zullen mensen hem echt hebben gehaat in die tijd. En die hebben dat jarenlang niet kunnen zeggen. En nu voelen ze zich enigszins bevrijd. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen als ik eerlijk ben.
Ja. Maar zelfs niet via journalistiek of andere onderzoek is dat naar buiten gekomen. Want kijk, in Nederland had natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk had ook die status.
Ja.
Maar dat is in ieder geval wel op andere manieren dan wel naar buiten gekomen.
Maar ook jaren later.
Ja.
Okay. Dus het is altijd één domino steentje wat moet vallen en dan komen er ook wel de rest, tenminste als dat gerechtvaardigd is. Maar er moet één iemand gaan praten en dan komen er wel heel veel andere mensen. Maar die eerste persoon met een sterk verhaal, die moet wel over de brug komen. Maar goed, de toekomst van het programma, die staat nu op het spel. Want ja, de vraag is natuurlijk ook van, ja, wie wist er allemaal wel niet van? En zijn er meer mensen die hebben toegekeken en er niks aan hebben gedaan? Het zal mij niet verbazen als het programma zelfs helemaal van de buis gehaald wordt omdat het beschadigd wordt. Ja. Het is echt, nogmaals, ik vind het ontzettend jammer, maar het is tragisch wat er gebeurt. Heel erg opmerkelijk in ieder geval. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Straks gaan we luisteren naar, of gaan we kijken naar een hopeloos gesprek bij Jinek. Hoe doe je wel goed verslag van Trump en DeSantis? Maar voordat we dat gaan doen, Victor, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, vertel, wat heb je deze week meegenomen?
Het kan nummer één zijn. Afgelopen week is natuurlijk koffietijd gestopt. Het programma is jarenlang een van de ankerpunten geweest van RTL 4. Vanaf 1994 is het programma te zien geweest. Een korte onderbreking begin jaren 2000, maar vanaf 2010 is het weer dagelijks te zien geweest. En ik wil je eigenlijk de tune laten horen die het meest bekend is van het programma. Wij zongen hem beide al even in de introductie van deze podcast. Dat is een tune die is gecomponeerd door Hans van Eyck, die sommige mensen zouden kunnen kennen van bijvoorbeeld de jury van de Soundmix Show, waar hij vroeger in zat. De huiscomponist destijds van RTL 4. De tekst is van de hand van Bert van der Veer. En de zang is onder andere door Marleen Sauhapala gedaan. En dat is natuurlijk tegenwoordig een van de presentatoren van Hart van Nederland. De klassieke Koffietijd tune uit 1994.
Koffietijd, een beetje gezelschap. Pak tijd voor jezelf, het helpt je de dag door. Het is koffietijd voor jou en wat weet je. Lekker gezellig, neem er tijd voor.
Steeds in de morgen weer de zon in je huis.
Wat ik knap vind aan deze tune is dat hij heel low energy begint. En dat naarmate je luistert, wordt hij steeds iets sneller, wordt hij steeds wat energieker. Dus je hebt ook het gevoel dat je, zelfs als je gewoon low energy voor de buis hangt, aan het einde van deze tune heb je gewoon meer energie.
Je wordt opgezweept, ja. Ja, het is een goede observatie inderdaad, ja. Ja, toen hij werd vervangen, want deze tune is niet teruggekeerd toen het programma terugkeerde in 2010 met Loretta en met Quinty. Dus dit is uit de Hans en Mireille tijd. Maar toen is er ook een protestactie op poten gezet door een fan die deze oude tune terug wilde krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, hoewel die in de nieuwe tune een klein beetje verwerkt zat op een gegeven moment. Maar het is natuurlijk gewoon een legendarische koffietijd tune. 1200 afleveringen zijn gemaakt van Koffietijd door de jaren heen. En de producent van het programma al die tijd lang was John de Mol. In eerste instantie via John de Mol Producties en later via Talpa Entertainment Productions.
Oké.
Koffietijd dus.
Ja.
Van de buis.
Zullen we het gaan hebben over taal?
Laten we het doen.
Ik wil het hebben over iets wat nu al het woord van het jaar is. Graaiflatie.
Ja.
En wat is het dan? Graaiflatie? Dat is dat grote bedrijven hun prijzen veel meer dan nodig verhogen om zo woekerwinsten te maken. Ja. En het frame is eigenlijk heel simpel. Het groot kapitaal naait de gewone man.
Ja, ik kan me er inderdaad heel boos over maken.
Ja. En dat is bijvoorbeeld ook voor vakbonden nu een heel mooi frame. Want de schurk, dat is het groot kapitaal. Het slachtoffer, dat is de gewone man. Maar ja, wie heb je dan nog nodig? Een held. En wie is dat? Dat is de vakbond. Die zorgt dat niet alleen de directeur meer verdient, maar dat ook de medewerkers straks veel meer gaan verdienen. Nou, daarmee los je de inflatie niet op, overigens. Maar het is wel gewoon een krachtig verhaal. Dus je hoort en leest die term ineens overal. Het is een hele nieuwe term. Ik heb even gekeken. Ik dacht van, sinds wanneer hebben we de term? NOS, NRC, de Volkskrant. Pas sinds een maand of drie zijn ze deze term gaan gebruiken en ook wel direct heel veel gaan gebruiken. Dus het is echt een term die, waar we een jaar geleden nog nooit van hadden gehoord, maar nu zie je hem overal.
En die ook een jaar geleden nog nooit is gebruikt, geloof ik.
Nee, zeker niet. En een van de dingen die heeft meegeholpen, denk ik, is bij het verspreiden van die term, is een rapport van de Rabobank. Mm-hmm. Die noemde namelijk de term prominent in een rapport. Dat rapport had de titel: is er in Nederland sprake van graaiflatie? Ze hadden het nog tussen aanhalingstekens gezet. En dan heb je natuurlijk altijd Betteridge Law of Headlines. Als een titel boven een artikel staat, dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. Want anders was de titel van het rapport wel geweest: in Nederland is sprake van graaiflatie. Nou, dat was eigenlijk ook hier de strekking van het Rabobankrapport. Ze hebben een hele pakkende titel erboven gezet. Maar de essentie van het rapport was dat we het in Nederland niet hebben. En deze week was er een interview in het Financiële Dagblad, waarbij een auteur van het rapport van de Rabobank ook echt spijt betoont. Dat hij zegt, Hugo Erken, die zegt in retroperspectief dat hij de term graaiflatie beter had kunnen vermijden. Het was goed voor de herkenbaarheid in het debat, maar er zit een moreel oordeel in verborgen. En dat roept emoties op. Hij zegt, een betere term was geweest winstflatie of winstinflatie.
Ja, 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 graaien is natuurlijk iets wat de negatieve associaties oproept.
Ja, het roept bij mij heel erg de associatie op met een bankier. Van wie zijn graaiers? We hebben volgens mij 10 jaar lang hebben we gehoord dat bankiers, dat die graaien. En dat een graaier is een bankier en een bankier is een graaier. Dus voor mij had het ook een beetje iets van, oh, de banken zullen het wel weer gedaan hebben.
Ja, misschien heb ik dat te vaak gehoord, maar ik denk ook direct aan supermarkten en allerlei andere organisaties ook een rol speelt volgens mij.
Ja, die zijn dat nu inderdaad. Wat ik interessant vond, van wie heeft die term nou bedacht? En ik kon er in Nederland kon ik er niet achter komen. Waar ik wel achter ben gekomen, dus, is dat die is overgewaaid uit de VS. Uh-huh. In de VS heb je namelijk de term greedflation. En die term is daar al een jaar geleden vooral omarmd door democratische politici. Die had het continu over greedflation. En daar zetten ze zich af tegen greedflation. En dat leidde tot veel kritiek van economen die juist zeiden van nee, dat is een complottheorie. En heel mainstream Amerika deed het ook echt af als een complottheorie. Een Washington Post columnist die schreef: an inflation conspiracy theory is infecting the Democratic Party. En dit jaar, dit kalenderjaar, is dat gaan veranderen. In januari zag je ineens dat de toenmalig voorzitter van de Fed, de centrale bank, die zei bedrijven verhogen hun prijzen veel meer dan nodig. Huh. In maart zag je een topeconoom van UBS die zei dat er sprake is van een profit margin-led inflation. Dus de inflatie komt vooral door hogere winstmarges. In april zag je dat de Europese centrale bank dat bevestigd heeft. En je ziet ook in andere landen, in Britse supermarkten, daar is op dit moment zo'n heftig debat in de media gaande, dat Britse supermarkten inmiddels hun prijzen weer verlaagd hebben onder druk van dat maatschappelijke debat over greedflation.
Dus dan is het toch wel ergens effectief om het greiflatie te noemen.
Ja, nee, ik denk het zeker. En ik vroeg me ook af, van gaat die term dan binnenkort ook weer verdwijnen? Zeker niet. Want ja, inmiddels is de term echt omarmd, ook door bijvoorbeeld linkse politieke partijen in Nederland. GroenLinks en de Partij van de Arbeid kwamen met een plan om de graaiflatie aan te pakken. SP-leider Lilian Marijnissen riep een maand geleden al op tot de aanpak van graaiflatie. Deze week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Aholt, de topman van Aholt, lag onder vuur. Hij kreeg de vraag: waar is uw moraal?
Maar wat ik interessant vind, is dat eerst wordt het weggezet als een soort van complottheorie.
Ja.
En later blijkt het toch wel te kloppen. Hè? Dat geeft ook wel even te denken hierbij. Misschien had je het niet moeten wegzetten als een complottheorie in eerste instantie.
Eens, ja, eigenlijk hebben we die fase in Nederland dus overgeslagen. Maar in Amerika was het eerst een complottheorie. Voordat inderdaad economen zeiden van ja, nou, er zit eigenlijk ook wel wat in.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
Maar wat ik wel interessant vind qua framing, hoe meer supermarkten de schuld krijgen van de inflatie, hoe minder de negatieve gevolgen van inflatie aan dit kabinet gaan kleven. Dus dat had natuurlijk ook een sterke boodschap kunnen zijn bij de verkiezingen. Wij zijn als kabinet degene die in ieder geval die inflatie aanpakt.
Ja.
Maar dat lijken ze niet te doen. Want het kabinet zegt juist die ontkende de graaiflatie een beetje. En ze zeggen ook van er is amper bewijs voor graaiflatie. Dus puur framing technisch laat het kabinet daar denk ik ook een kans liggen om zelf niet de verantwoordelijke partij te zijn of gezien te worden als de verantwoordelijke partij voor inflatie.
Ik denk ook altijd bij inflatie is het moeilijk om een schuldige aan te wijzen. Want het is natuurlijk echt een probleem wat echt een systeemprobleem is. Het kabinet kan inflatie niet voorkomen. Wat ze ook doen, ik bedoel, ze kunnen beleid voeren wat beter is of wat slechter is, of wat het verhindert of juist erger maakt, of weet ik veel wat. Maar ze zijn er niet verantwoordelijk voor.
Nee, zeker niet. En ik denk ook dat er best weinig dingen zijn die het kabinet kan doen. Maar als je het bekijkt vanuit de communicatie, ik denk dat het wel een issue gaat worden bij de volgende verkiezingen. Van door wie heb je nu minder te besteden?
Ja,
het is natuurlijk de slogan van Reagan. Hè? Are you better off than you were 4 years ago? Ik denk dat een hoop mensen op dit moment in Nederland die vraag moeten beantwoorden met nee. Ik heb het nu niet beter dan 4 jaar geleden. Nou ja, als het kabinet doorgaat met het keihard ontkennen van die graaiflatie, dan kom je eigenlijk naast die bedrijven te staan. Dus dan heb je niet alleen de Aholt die de schurk is, maar dan wordt het kabinet ineens de schurk. Ja. Dus op zich is het wel een riskante strategie op dit
moment. Dus je zou zeggen van ze moeten dat woord ook gewoon omarmen en constant roepen dat graaiflatie echt niet kan en dat ze er alles aan gaan doen om het te bestrijden.
Nou ja, als het een hele machiavellistische regering is, dan zouden ze inderdaad volgens mij moeten zeggen van graaiflatie, dat is vreselijk. De bedrijven die dit doen, waar is hun moraal? En wij als kabinet komen met echt concrete plannen om hier wat aan te doen, want wij willen de Nederlanders beschermen tegen deze bedrijven.
Ja, ik zie het Rutte wel doen, eerlijk gezegd, hoor, als je het zo zegt. Ik denk dat hij dat best zou kunnen zeggen.
Ja, maar dan hadden ze niet eerst moeten ontkennen dat het er is, denk ik. Nee, nu gaan al die partijen weer zeggen van, ja, wacht eens even, dat zeg je nu, maar een maand geleden ontkende je het nog.
Maar goed, consistentie natuurlijk, hè. Rutte is niet altijd consistent geweest in de afgelopen 13 jaar.
Ik durf wel een voorspelling te doen, trouwens. Mm-hmm. Elk jaar wordt het woord van het jaar gekozen. Graaiflatie. Dat wordt in 2023 het woord van het jaar.
Klinkt inderdaad best wel plausibel, inderdaad. Ja, zeker ja. Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, interessant. Leuk om te weten waar het vandaan komt. Want dat had ik inderdaad ook nog nooit gehoord. Ik heb het woord in Amerika eigenlijk niet zo heel veel gehoord. Misschien heb ik het gewoon gemist of iets dergelijks. Maar het is in ieder geval... Greedflation is niet zo bekend en niet zo ingeburgerd als graaiflatie in Nederland. Ja. Want dat is echt een woord wat voor mijn gevoel echt iedereen gebruikt.
Nu we het toch over Amerika hebben...
Ja...
Ik heb weer een bruggetje met.
Ja, absoluut. Ja, jij bent echt on fire met die bruggetjes, Lars.
Zullen we kijken naar hoe er in Nederland verslag wordt gedaan van Amerika? Elke 4 jaar heb ik het gevoel dat de helft van de tijd in Nederland gaat over verslag van de Amerikaanse verkiezingen. Want die zijn pas volgend jaar in november natuurlijk.
Ja. Maar, voorverkiezingen zijn wel iets eerder inderdaad, maar ja.
Maar nu al gaat het in de Nederlandse media bij de Nederlandse talkshows over de Amerikaanse voorverkiezingen.
Ja, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat er af en toe te veel aandacht voor is. Dus dat is zeker een conclusie die ik wel deel. Maar dat is eigenlijk niet waar ik het over wil hebben. Want ik wil het eigenlijk vooral hebben over objectiviteit. Ik denk, we zitten in hele gepolariseerde tijd. Dat is het geval voor Nederland. Dat is zeker het geval voor de Verenigde Staten. En dat betekent dat de journalistiek een taak heeft om objectief en neutraal te blijven. En ik vind wel dat dat niet in alle situaties goed gebeurt. Soms wel, maar niet altijd. Ik wil even één ding eruit lichten, want ik zat van de week... Jinek te kijken. Daar was Tom van het Einde te gast. Hij is de Amerika-verslaggever van Eén Vandaag. Hij heeft mij ook wel eens geïnterviewd. Ik vind Tom een prima journalist en dergelijke. Dus ik heb verder niet zo heel veel problemen met hem. Maar dit specifieke gesprek vond ik niet sterk. Ik vond het zelfs zeer problematisch. En ik denk dat mijn grootste probleem ermee is dat het gewoon niet objectief is. En ik wil een paar hele concrete tips ook meegeven van hoe je dat beter kunt doen. Want ja, ik begrijp dat heel veel mensen in Nederland denken, Ron DeSantis, dat is toch een verschrikkelijk conservatieve man. Ja, dat is het geval. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook gewoon objectief en neutraal moet zijn. Want het is niet aan journalisten om te oordelen. Ik heb even een kort fragmentje bijgehaald uit Jinek. Dit was een van de eerste zinnen die Tom daar uitsprak over Ron DeSantis. Daar komt-ie.
Ik heb echt gezocht, als journalist kan je bij iedereen je oor te luisteren leggen, maar ik wilde echt weten van mensen die Ron DeSantis kennen, die met hem gewerkt hebben, wat is het voor man? Maakt hij kans op het Witte Huis? Maakt hij kans tegen Donald Trump? Wat moeten we van deze man verwachten? En ik begon, en als journalist weet je niet altijd wat je kunt verwachten. En ik dacht, deze man die gaat zich kandidaat stellen, populaire gouverneur in Florida, mensen zullen hem wel mogen, hij zal iets goed doen. Mm-hmm. En de eerste mensen die ik sprak, die waren ronduit negatief over hem.
Ja. Tom is dus naar de Verenigde Staten geweest. Die reportage was ook te zien in Eén Vandaag. En hij heeft geprobeerd te zoeken naar mensen die DeSantis geweldig vinden, maar heeft ze niet kunnen vinden. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel bij mezelf... Dit vind ik eigenlijk echt opmerkelijk. Ja. Want ik ben natuurlijk ook iemand die de Amerikaanse politiek goed volgt. Er zijn heel veel linkse media die ik volg, neutrale media die ik volg en rechtse media die ik volg. En in sommige van die rechtse media wordt die non-stop geprezen. Vooral media die afgestapt zijn van Trump, die zitten helemaal in het DeSantis-kamp. Dus ik kan journalisten en commentatoren opnoemen die aan de rechterkant van het spectrum zitten, die hem geweldig vinden. Dus ik was echt heel erg verbaasd door deze opmerking. Hij is naar de Verenigde Staten geweest en kan niemand vinden. Ik vind dat eerlijk gezegd een heel gek verhaal.
Ook omdat Florida natuurlijk best een grote staat is. Als je een raadslid pakt in een of andere gemeente in Nederland met 500 inwoners, die zijn er inmiddels niet zo heel veel, maar gewoon als je de kleinste gemeente van Nederland pakt en je pakt één raadslid, zelfs dan denk ik dat je op straat nog wel een paar mensen moet kunnen vinden die enthousiast zijn over dat raadslid. Maar dat je over de gouverneur van Florida, een van de grootste staten van Amerika, dat je niemand daar kan vinden die enthousiast is over die gouverneur, dat lijkt mij inderdaad wel onwaarschijnlijk.
Heel onwaarschijnlijk. Zeker als je bedenkt dat hij een half jaar geleden de verkiezingen heeft gewonnen. Hij heeft herverkiezingen gekregen. Zijn herverkiezing heeft hij gewonnen, moet ik zeggen. En daarbij heeft hij met 20 procentpunten verschil gewonnen van zijn democratische concurrent. En dat is voor Amerikaanse begrippen echt een ongekend grote marge. Ja. Dus en dat is overigens een slecht jaar voor Republikeinen, want ze hebben het bij andere verkiezingen echt heel slecht gedaan. Dus dit is echt een hele goede prestatie die hij daar heeft neergezet. Kan je dan echt helemaal niemand vinden die hem goed vindt? Om heel eerlijk te zijn, dan zegt dat meer over jouw zoektocht dan dat het wat zegt over Ron DeSantis.
Ja. Ja, ik vond het ook wel interessant om te kijken op wie die uiteindelijk was uitgekomen. Want ik dacht van, ik kijk even naar het profiel van de mensen die bij Jinek dan in beeld kwamen, van de mensen die had geïnterviewd. Daar had je Max Stipanovic. Dat was een oorspronkelijk republikeinse lobbyist die uiteindelijk op Joe Biden heeft gestemd. En hij heeft Ventress Driscoll geïnterviewd. En dat is een democratische leider in het congres van Florida. En toen dacht ik ook wel van ja, iemand die op Joe Biden heeft gestemd en iemand die een democratisch leider is in het congres. Ik had ook niet direct verwacht dat zij Ron DeSantis zouden overladen met complimenten.
Nee, dat met dit profiel zou je dat inderdaad niet verwachten. Nee. Dus en het is een mooi verhaal wat hij probeert te vertellen. Hè? Want ik zag direct van, het is wel heel spannend verteld. Je gaat erheen en je had gehoopt allerlei positieve dingen te horen, maar het is je niet gelukt. Je gaat wel als kijker rechtop zitten. Maar tegelijkertijd, ik denk wel dat je de kijker tekort doet.
Ja, en tegelijkertijd dacht ik ook van, dit zegt misschien wel meer over Jinek dan over hem. Want ik zat eens met een stopwatch naar het programma te kijken. En ik dacht van, hoe verloopt zo'n item dan bij Jinek? En het hele gesprek duurde op de seconde precies 8 minuten. Nou ja, dat stond waarschijnlijk ook in het draaiboek dan van dit gesprek mag 8 minuten duren. Ja, daarvan hebben we bijna 2 minuten naar in totaal 3 filmpjes zitten kijken. Ja. Waaronder een campagnespotje van Trump. Dan denk ik ook van, waar komt die Nederlandse obsessie met campagnevideo's vandaan? Hè? Dus als je in een verkiezingsjaar naar talkshows kijkt in Nederland, dan heb je volgens mij uiteindelijk meer campagnevideo's gezien dan een gemiddelde Amerikaan die niet in een swing state woont. Het wordt echt als entertainment hier weggezet al. Als je bijna 2 minuten naar filmpjes kijkt, je moet daar ook naartoe praten, je moet het nog duiden. Dus uiteindelijk ging het de helft van het gesprek ging überhaupt naar de filmpjes. En vervolgens weten natuurlijk Amerikaanse tv-deskundigen ook wel hoe je iets moet brengen. Hij had iemand, zijn Amerikaanse tv-deskundige had hij gevraagd. Die zegt dan niet van Ron DeSantis is niet zo sympathiek. Nee, die zegt, nou ja, als je een boottocht zou hebben met iemand en je mag uit een aantal mensen kiezen. Ik denk dat de mensen liever een wortelkanaalbehandeling zouden hebben dan op een bootje zouden gaan varen met Ron DeSantis. Ja, mooie quote. Maar ik weet niet of dat inderdaad de meest diepgravende analyse is die je kan brengen op televisie.
Nee, ik denk dus dat het ook het probleem is hierbij. En dat is ook het bruggetje naar de tips toe. Kijk, ik denk talkshows die willen heel graag een bepaalde emotie vaak teweeg brengen bij de kijker. Omdat dat gewoon lekker fijn is om naar te kijken. Dus het feit dat je denkt van, die verschrikkelijke Ron DeSantis. Dat is waarschijnlijk interessanter voor de kijker. Ja. Dan als je een wat meer gebalanceerd verhaal gaat houden. Dus ik denk dat eigenlijk een veel beter verhaal wat zou zijn. Is om een aantal negatieve dingen aan te stippen. En om vervolgens ook aan te stippen wat de aantrekkingskracht is voor zijn eigen kiezers. Dat is balans. En jij als journalist hoeft daar niet over te oordelen. Het maakt mij niet uit of Tom Ron geweldig vindt of juist verschrikkelijk vindt. Maar je probeert daar beide kanten van het verhaal weer te geven. En als je dit gesprek met Tom bekijkt, dan zie je dat Ron DeSantis werd weggezet als iemand die niet geliefd is. Hij is ook niet charismatisch. Hij is verschrikkelijk radicaal. En die radicale standpunten, daar gelooft hij niet eens zelf in. Want het zijn allemaal gecalculeerde politieke standpunten. Het is allemaal calculatie. En dan denk ik wel bij mezelf na die 8 minuten van, jongen, hoe komt het dan dat hij de nummer 2 staat achter Trump in de peilingen om de Republikeinse voorverkiezingen? Dit is iemand die een gereden kans maakt om de volgende president te worden van de Verenigde Staten. Dit is niet zomaar iemand. Trump staat op nummer 1 bij de Republikeinse nominatie. Hij staat op nummer 2. En dan daarachter, maar ook echt verder achter, komt de rest. Dus hij is echt op dit moment een hele serieuze kanshebber. Dan denk ik dat je de plicht hebt als journalist om te laten zien, dit zijn de punten van kritiek op hem, maar dit zijn ook de dingen die zijn kiezers goed vinden. Ja. En dat is dus die anti-woke agenda. Dat is zijn ding, dat is waar hij constant mee te koop loopt. Maar dan denk ik ook dat je als journalist daar ook gewoon in moet duiken van, waarom spreekt dit zoveel kiezers aan? Hè? 70 miljoen mensen hebben op Trump gestemd. Laten we daar eens even erin duiken. Waarom is dit het geval?
Heb jij een verklaring?
Nou, voor een deel. Het is natuurlijk altijd lastig, want je kunt hier uren over spreken en ook in een talkshow moet het altijd beknopt. Maar er zijn wel wat voorbeelden die ik soms gebruik om te laten zien dat het af en toe wel erg ver gaat, het denken. Een van de voorbeelden die, het is een klein voorbeeld, maar het is heel illustratief voor hoe er gedacht wordt. De salade-emoji in Android, die werd een aantal jaren geleden gewijzigd om veganisten tegemoet te komen. Het ei werd eruit gehaald, want dat zou aanstootgevend zijn. Dat is een voorbeeld van dat doorgeslagen inclusiviteitsdenken waar heel veel mensen zich tegen verzetten. Uiteraard is dit één voorbeeld en één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar dit zijn nou typisch van die dingen waar mensen wel echt pissig over worden.
Ik kijk wel een beetje neer op mensen die hier dan echt wel dusdanig pissig op worden dat ze denken van, weet je wat, inflatie, het kan me niks schelen. Of er genoeg huizen zijn voor iedereen, who cares? Maar de salade-emoji, zouden we ons met z'n allen druk om moeten maken.
Maar als burger mag jij die mening hebben, hè? Dus dat is natuurlijk ook wat vrijheid van meningsuiting is. En dat betekent ook dat jij dat mag verkondigen hier in deze podcast en elders. Het punt is niet zozeer dat jij het er mee eens bent. Als journalist hoef je het er ook niet mee eens te zijn. Je moet proberen te verklaren wat andere mensen dan vinden en waarom ze dat vinden. Een ander voorbeeldje, een van onze luisteraars, Mies B., had dit voorbeeld aangehaald op haar, wat ik al eerder aanraadde, haar interessante Twitterkanaal. En zij had een voorbeeld van Jane Fonda, die in Cannes eerder dit jaar zei, "There would be no climate crisis without racism." En dat is zo'n typisch Amerikaanse uitspraak, want alles wordt aan racisme gekoppeld. En in dit geval, het is een verschrikkelijk domme uitspraak. Het is echt dat je denkt, mijn god, wat heb jij geen verstand van zaken. Er is ook een klimaatcrisis in China, hoor. Het feit dat zwarte mensen in Amerika slecht worden behandeld, dat is niet de reden dat er een klimaatcrisis is. Koppel die nou niet aan elkaar. Maar dat gebeurt heel erg in Amerika, heel erg vaak. Alles wordt aan racisme gekoppeld. En dat is ook een van de dingen die mensen echt verschrikkelijk vinden. En waar ze echt, nou ja, dat is een reden om op een republikein te stemmen.
Ja, maar Jane Fonda, die is inmiddels hoog bejaard, geloof ik.
Ja, klopt, in de 80, ja.
Ja,
maar ze is een linkse activist. Ik bedoel, nogmaals, het zijn voorbeelden. En uiteraard is dit, ik bedoel, we kunnen hier veel dieper op ingaan. Dat gaan we ook vooral niet doen. Maar wat ik vooral probeer aan te geven, er zijn dingen die mensen ergerlijk vinden. En je probeert als journalist ook dat duidelijk te maken aan een Nederlands publiek. En daarmee kom ik op mijn volgende tip. Want mijn eerste tip is dus eigenlijk zorg dat je objectief blijft en ook aangeeft wat nou Ron DeSantis, wat zijn kiezers goed vinden. Mijn tweede tip zou ook zijn, geef ruimte aan thema's die republikeinen belangrijk vinden. Want dat is eigenlijk hetgeen wat onvoldoende gebeurt, wat mij betreft, in de Nederlandse media. Dus ik had een keer een voorbeeld van het programma waar ik te gast was, waar ik ging praten over de Republikeinse Conventie. En dat is 4 dagen zo'n heel fenomeen en dat gaat over allerlei dingen. 1 van die 4 dagen ging alleen maar over cancel culture. Dus ik had het bedacht van, laten we dan daar ook over hebben. Laten we gewoon eens erover hebben van waarom zij dat zo'n belangrijk thema hebben. Het gaat mij niet om mijn mening daarover. Het gaat mij erom dat zij dat belangrijk vinden en ik wil duidelijk maken waarom. Dus ik had met voorbeelden, ik had zelfs beeldmateriaal aangeleverd. Ik denk, weet je wel, ik ga er echt voor. Zorg dat het in ieder geval interessant is voor de kijker.
Ja.
En de redacteur vond het allemaal leuk en interessant. En vervolgens kreeg ik te horen vlak voor de uitzending, ja, de presentatrice denkt dat er geen tijd voor gaat zijn. Dus het kan zijn dat die vraag niet gesteld wordt. Nou, toen dacht ik al van, ik ben niet voor één gat te vangen. Ik zorg gewoon dat het eerste deel van dat gesprek gewoon razendsnel verteld wordt. Dus ik ging er als een sneltrein doorheen. En ik dacht,
maar, nou praat jij sowieso wel snel, Victor.
Klopt, maar nog sneller dan anders. Veel sneller dan anders. Maar ook vooral veel korter. Ik heb heel veel dingen gewoon overgeslagen. En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Ook toen we tijd over hadden en toen er gezocht moest worden naar vragen, was dat niet de vraag die gesteld werd. En ik denk dat dat komt. Waarom stelden ze die vraag niet? Ik denk dat zij gewoon dacht bij zichzelf, ik zie dit nergens anders voorbij komen. Dit is niet echt een belangrijk thema. Laat maar zitten. Dit is niet interessant voor onze kijker. Ik denk dus dat dat meer zou moeten gebeuren. Dat je in die thema, want in de selectie van de thema's, daar zit wel een bepaalde bias naar de Democraten toe. Cancel culture vinden heel veel journalisten zoiets van, ja, maar dat bestaat niet. Wat zeur je nou? Terwijl heel veel Republikeinen dat echt anders ervaren. En dan moet je het ook gewoon recht doen.
Ik vind het ook wel een zwaktebod van jou, hoor, dit, Victor.
Wat? Hoezo?
Ja, ja. Iedereen kent jou als een vaardig debater. Als jij denkt dat je pas over een onderwerp mag praten, als je er een vraag over krijgt, dan vind ik het ook wel. Je kan ook natuurlijk zeggen van, nou ja, goed dat je een vraag stelt over inflatie, maar waar de meeste Amerikanen zich echt druk om maken, is de cancel culture en vervolgens daar dan over doorpraten, zeg maar.
Ja, nou ja, dat had gekund.
Dat had je moeten doen, Victor.
Ja, het is wel een lastige, want dit is een programma waar ik vaker zou zijn natuurlijk, en dit was overigens een van de eerste keren, dan maak je het jezelf natuurlijk niet. Kijk, zij willen ook controle hebben over dat gesprek. En ja, het kan, maar het is niet ideaal voor je werkrelatie daarbij.
Oké. Okay.
Maar nogmaals, het gaat mij om het veel bredere punt eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik denk dat dit gewoon dat er meer aandacht moet zijn voor de Republikeinse thema's. Dus dat is tip 2. Ja. Tip 3, en dit is ook echt een ding wat ik denk dat heel belangrijk is. Ik heb zo vaak gehad dat aan het begin van een gesprek een redacteur zei, op het begin van het voorgesprek van, ja, we weten dat Trump verschrikkelijk is, blablabla, daar mag je straks alles over vertellen, maar nog even dit en dit. Dus de insteek van zo'n voorgesprek is al, ja, Trump is kut. En het is zo moeilijk om dan nog objectief te kunnen zijn in het gesprek wat plaatsvindt in de uitzending. Terwijl ik dus wel nogmaals denk dat dat noodzakelijk is. Ik denk dat je ook gewoon die neutraliteit zoveel mogelijk wil behouden. En dat je zelfs je deskundigen, als je ze uitnodigt, wil aanmoedigen om ook juist inderdaad te gaan uitleggen waarom Trump bepaalde kiezers aantrekt of waarom bepaalde kiezers voor Ron DeSantis gaan. En dat betekent dat er ook een neutrale houding moet zijn. Dus ik had vaak het idee dat er van mij verwacht werd dat ik Trump enorm ging bashen en dat er alleen maar in dat voorgesprek als doel had om mij nog even een extra schepje bovenop er te laten doen. Dat is denk ik slecht.
Ja, ik heb juist heel vaak het tegenovergestelde. Dat Amerika-kenners alles lijken te doen om Trump maar te kunnen verdedigen. Dat als ik zo'n Raymond Mens bijvoorbeeld zie spreken, dat ik denk van, vind je dit nou echt? Nee. Of denk je gewoon dat je een gat in de markt hebt gevonden als Amerika-kenner om Trump te kunnen verdedigen?
Als jij denkt dat Raymond Mens Trump verdedigt te pas en te onpas, dan daag ik je uit om daar met citaten voor te komen. Nee, op dit vlak ga ik echt Raymond verdedigen. Dat doet hij echt absoluut niet. Ik zie het ook geen andere Amerika-kenners doen. En heel veel van die mensen, zoals Michiel Vos, die hebben natuurlijk ook bepaalde democratische allianties. Hè. Hij is de schoonzoon van Nancy Pelosi. Ik zie het echt niet gebeuren. Dus als je daar met voorbeelden komt, dan kijk ik er met liefde naar.
Voor de volgende keer.
Ja. Laatste punt is dat ik denk dat een van de dingen die het vaak, zeg maar, minder objectief maken, is iets wat heel erg feitelijk lijkt. Namelijk dat er heel vaak wordt benadrukt dat iets of bepaald beleid, iemand of bepaald beleid impopulair is. Dat gebeurde ook bij Ron DeSantis. Tom heeft het heel erg veel gehad en bij Jinek over waarom hij laag staat in de peiling of gedaald is in de peilingen. En hij is inderdaad in de afgelopen maanden iets gedaald in de peilingen. Maar ik denk bij mezelf, ja, die verkiezingen zijn het eerste kwartaal volgend jaar. Het feit dat hij een paar procentpunten is gedaald, volgens Amerikaanse experts, doet het er gewoon niet echt toe. Hè? Je wil liever daal je niet, maar het zegt gewoon nog niet zo verschrikkelijk veel. Hij staat gewoon nog steeds tweede achter Trump en heel erg veel voor op de rest. Dus laten we ook niet te veel waarde eraan hechten. En daarom zeg ik van het lijkt objectief. Maar ik heb het idee dat bij Republikeinen heel vaak wordt benadrukt dat wat zij willen impopulair is en dat het bij Democraten niet gebeurt. Eén vraag die ik mensen wel stel. Wie denk je dat populairder is tijdens zijn presidentschap op dit moment? Joe Biden of Donald Trump? Wie had hogere waarderingscijfers? Bijna iedereen in Nederland zegt, oh ja, nee, dat zal wel Joe Biden zijn. Maar het blijkt niet het geval te zijn. Joe Biden heeft een waarderingscijfer van 42%. Dat is hoeveel Amerikanen vinden dat hij het goed doet. Dat is exact hetzelfde als Trump op dit moment. Ze lopen gelijk. En ook al een tijdje. Het eerste jaar was Biden iets populairder dan Trump in zijn presidentschap. Tegenwoordig is het exact gelijk. Er zit geen verschil. De perceptie is anders, omdat er bij Republikeinen vaak wordt benadrukt dat zij impopulair. Dat lijkt feitelijk, maar het is dus niet feitelijk als je het alleen maar doet bij de één. Ik heb het idee dat het een soort van uitlaatklep is om te benadrukken dat mensen zelf het beleid van de Republikeinen niet goed vinden. En daarmee is het dus inderdaad iets wat niet heel erg objectief of neutraal is.
Oké, nou, dit zijn tips voor iedereen die verslag wil doen van Donald Trump en Ron DeSantis. We gaan kijken of dat gaat gebeuren, want we hebben gelukkig nog anderhalf jaar de tijd om verslag te doen van de Amerikaanse verkiezingen.
Nog heel veel mogelijkheden om dat te doen inderdaad, ja. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Arjan en dat is eigenlijk een vervolgvraag op de vraag die we vorige week hebben behandeld, want toen ging het over de kijkcijfers en de betrouwbaarheid van de kijkcijfers.
Ja, zal ik me even voorlezen? Er staat, hey Fik en Lars, ik hoor net Victor heel stellig beweren dat er via Ziggo Go en dergelijke geen kijkcijfers voor het officiële kijkcijferonderzoek worden meegenomen. Maar volgens mij is dat tegenwoordig wel zo. Ik krijg afgelopen jaar best vaak deze pop-up als ik live kijk via KPN ITV, zie de bijlagen. En dan staat er, Stichting Kijkonderzoek mag mijn gegevens gebruiken, ik ga akkoord of nee, liever niet. Nou, de vraag van Arjan is misschien wel interessant om de volgende aflevering op terug te komen hoe het nou precies zit. Ik kijk in ieder geval er daar alvast naar uit. Arjan?
Ja, hij eiste zelfs een rectificatie.
Ja, dat was de titel van de mail. Dat stond niet in de mail zelf, maar er stond wel rectificatie in de mail. Dus dit is het moment dat jij gaat rectificeren, Victor.
Nee, het klopt echt, maar ik vond het wel heel interessant, want hij heeft wel, die screenshot die jij net aanhaalt, die suggereert inderdaad wel dat Stichting Kijkonderzoek gebruik maakt van de gegevens. En dat is inderdaad wel zo, ze hebben wel toegang tot die gegevens, maar ze gebruiken ze echt niet om de dagelijkse kijkcijfers vast te stellen. En ik heb het ook even op de website van de Stichting Kijkonderzoek gecheckt, daar hebben ze het er ook over en ze zeggen dat ze dat inderdaad niet gebruiken voor de kijkcijfers, want ik had het de vorige week al over, je weet niet precies wie zit te kijken. Dus dat is bij de kijkcijfers van belang. Heb je 1 of 2 of 3 of misschien wel 10 mensen die daar op de bank zitten naar het programma te kijken. Maar daarnaast, je set-topbox is niet hetzelfde als je televisie. En sommige mensen laten hun set-topbox aanstaan, terwijl de televisie uitstaat. En ja, dan denkt de set-topbox dat er televisie wordt gekeken, terwijl er in werkelijkheid niets gebeurt. Het is niet goed voor je stroomgebruik, dus je kan het beter niet doen.
Ja.
Maar ja, als je daar geen onderscheid in kunt maken, dan zijn die kijkcijfers natuurlijk aanzienlijk minder betrouwbaar. Dus voor de echte kijkcijfers die gepubliceerd worden op dagelijkse basis, wordt het niet meegenomen. Maar ja, dan is de vraag van waarom
wel? Ja, waarom precies doen ze het dan? Waarom vragen ze dus de mensen of ze de gegevens mogen meenemen?
Nou, dat heeft te maken met de toekomst. Kijken naar lineaire televisie neemt af. Dit staat ook gewoon op de website van Stichting Kijkonderzoek. En dat betekent dat het aanbod dus ook meer versnipperd raakt. En dat betekent ook dat je in de toekomst naar een andere manier moet kijken om kijkcijfers te meten. Nou, daar zijn ze eigenlijk zich op aan het voorbereiden. Wat die manier is, dat weten ze nog niet precies. Maar een manier zou kunnen zijn om dit soort kijkcijfers via dit soort kastjes, die set-topboxen, om dat mee te nemen. Dus daarom worden dit soort dingen nu al gebruikt om te vergelijken met de actuele kijkcijfers. Maar ze worden niet gebruikt om de kijkcijfers vast te stellen.
Geen rectificatie, Arjen.
Nee, maar wel een leuke vraag. En dank je wel dat je ons scherp houdt. En ook de screenshot. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ging ook echt even twijfelen. Want ik zag de screenshot die hij had meegestuurd van zijn, ik geloof, wat is het, KPN ITV app. En toen dacht ik ook van, nou, dit is interessant. Ze lijken echt te suggereren dat het voor de kijkcijfers is. Maar dat is dus niet het geval.
Maar het gebeurt zelden dat jij langer dan 10 seconden aan jezelf twijfelt, volgens mij.
Nou. dank je wel voor je vraag, Arjan. Vraag het Fik en Lars. @gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Comunicados. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne week.
Hoi hoi.